Goedemorgen. Ik wil met u doornemen de liturgie zoals we die in deze morgendienst, die om 10 uur begint, zullen gebruiken. Na het welkom en de mededeling zingen we Psalm 92, vers 1 en 7 uit de Oude Berijming. Psalm 92, vers 1 en 7 uit de Oude Berijming. Zal er een stil gebed zijn? En na het votum zingen we gezang 482, vers 1, 2, 6 en 8. 482, vers 1, 2, 6 en 8. Het zal gelezen worden uit de Bijbel, de geboden, zullen voorgelezen worden. Daarna zingen we gezang 326, vers 1, 2, 3 en 4. Gezang 326, 1, 2, 3 en 4. De schriftlezing deze morgen is uit Genesis 13. Genesis 13 en het lied dat we met de kinderen zingen is op toonhoogte 565, is het kinderlied. De collecte vandaag is voor de kerk en diaconie. Na de collecte zingen we Psalm 62 vers 4 en 6. De kondiging gaat over de eerste scheiding in het beloofde land. De eerste scheiding in het beloofde land. Psalm 85 vers 3 en 4 zingen we na de verkondiging. Psalm 85, 3 en 4 na de verkondiging. Slot gezang zingen we gezang 481. Er zijn nog een aantal mededelingen van de kerkenraad. Vanmorgen gaat broeder Hans Visser ons voor en in de middagdienst dominee W. van Spijker uit Hilversum. Volgende week gaan in beide diensten dominee E.J. van der Linden, Rotterdam-Alexanderpolder voor. De deurcollecte is bestemd voor het Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht. En er is een dagelijks bijbellezenrooster, Leven naar het Koninkrijk, in de 40 dagen tijd. Die begint op 5 maart en eindigt met Pasen op 16 april. Als u van dat leesmateriaal gebruik wil maken, dan kunt u een mail sturen naar Bert van den Burg. Of even contact opnemen met Bert. U kunt ook het jaarboekje bestellen. Jaarboekje 2017. Dat kan bij Joop de Vries. Door een mail te sturen of te bellen.
Goedemorgen, broeders, zusters, jongelui, gasten in ons midden, ook degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of via internet. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin u voorgaat broeder Hans Visser. Vanmiddag hoopt u voor te gaan dominee van Spijker uit Hilversum. Volgende week gaat voor dominee van der Linde uit Rotterdam Alexanderpolder. Er is vandaag geen zondagschool voor de kinderen uit groep 1 in verband met de voorjaarsvakantie. Als kerkraad zijn we blij u te kunnen meedelen dat met ingang van 1 augustus is benoemd als kerkelijk werker Richard van der Linde uit Gorkum. Hij is 44 jaar oud, gehuwd, heeft een paar kinderen. Hij is op dit moment parttime directeur van een basisschool in Langbroek. En hij studeert in deeltijd theologie aan de universiteit in Apeldoorn. Hij wordt met ingang van 1 augustus benoemd. De reden daarvan is dat hij een opzegtermijn heeft van 3 maanden. En dat zou dus 1 juni in dienst treden betekenen. Dat komt allemaal niet zo geweldig uit, ook niet voor de school. We hebben in goed onderling overleg besloten dat hij dus met ingang van 1 augustus hier start. Het kan zijn dat hij voor die tijd al wat werkzaamheden verricht. In overleg met hem zullen we een passend moment zoeken waarop hij zichzelf kan presenteren aan de gemeente. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 92, de versen 1 en 7 uit de Oude Berijming. En namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, we willen ons hart nu in stil gebed richten op de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 482, de verzen 1, 2, 6 en 8. De eerste zijn de laatste. Wie nakomt, gaat voorop. Kies dan de goede plaatsen en geeft uw hart aan God. Gezang 482, versen 1, 2, 6 en 8. We luisteren naar de 10 geboden van onze God uit Deuteronomium 5. En daarna zingen we gezang 326, versen 1, 2, 3 en 4. In het eerste vers staat: Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarna zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heeren aangezicht. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft de wet als volgt samengevat toen een wetgeleerde hem vroeg: Meester, wat is het grote gebod in de wet? U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, Hemelse Vader, dank u wel dat wij als gemeente deze morgen weer bij elkaar zijn, hier in de kerk. Heere, we danken u dat we de gelegenheid daarvoor weer hebben gekregen. Dat we gezond zijn. Heere, dat we in vrede leven en in vrede kunnen samenkomen. Heere, er zijn ook zoveel plekken op deze wereld waar dat niet mogelijk is. U weet hoe we hier zitten, wat ons bezig kan houden. Dankbaarheid, maar misschien ook zorgen of ziekte of drukte. Misschien zijn onze gedachten nog wel bij de afgelopen week of bij de komende week. Heere, wilt u geven dat we daar nu even afstand van kunnen doen, dat we ons kunnen richten op u, op uw woord. We hebben net geluisterd ook naar uw geboden, Heer, en we belijden dat we ook afgelopen week weer gezondigd hebben. We vragen u vergeving daarvoor. Heer, we pleiten op uw genade. We vragen u vergeving als we niet lief hebben gehad, zoals u, Heer Jezus, ons dat ook heeft geleerd. U roept ons elke zondag weer bijeen, ook vanmorgen. En daarom komen wij tot u, om het evangelie van Jezus te kunnen horen. Om u te loven, om te bidden en te danken. Heer, wilt u ons deze morgen aanmoedigen en versterken? Wilt u ons de ogen openen als we op verkeerde wegen gaan of verkeerde keuzes maken? Heer, we zongen net dat uw woord een licht is. En als we daarop ons richten, dan aanschouwen we uw aangezicht. We bidden om uw zegen over deze dienst. Wilt u zijn met uw Heilige Geest in ons midden, in ons hart? Niet alleen in het horen, maar ook in het luisteren, in het gehoorzamen. Niet alleen in het horen nu, maar ook in onze daden, als we de gevolgen aangeven in het leven van elke dag. Heer, we bidden u om kracht bij het luisteren, voor concentratie, ook om kracht bij het spreken. We bidden u voor onze broeders en zusters die met ons verbonden zijn, die thuis of elders met ons meeluisteren. Heer, we zijn verbonden met hen door de techniek, maar bovenal door uw woord en uw geest. We bidden u ook voor de kinderen in onze kerk. Als ze straks naar de zondagschool gaan, of hier in de kerk blijven, of naar de oppas, wees u ook met hen. Wees u ook met de leiding. We bidden u voor een ieder die een taak heeft in deze dienst. Heer, we prijzen u om uw goedheid en om uw trouw. Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij alle eer tot in eeuwigheid. Amen. We lezen vanmorgen een hoofdstuk uit Genesis, Genesis 13. Geschiedenis van Abraham en Lot. Genesis 13. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had, en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abram riep daar de naam van de Heer aan. Lot, die met hem meeging, had ook vee, kleinvee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat ze bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Kanaanieten en de Ferezieten in dat land. En Abram zei tegen Lot: laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. We zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was, voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had. En zij was in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter zeer slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, naar het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tillen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Het hele hoofdstuk is verwerkt in de preek die ik zal lezen met als thema de eerste scheiding in het beloofde land. We gaan nu eerst het lied met de kinderen zingen. Op toonhoogte 565. Zing, zing. Zingen maakt blij. En daarna kunnen de kinderen van groep 2 naar de zonneschool en andere kinderen naar de oppas. Daarna zal er gecollecteerd worden. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor je diaconie. En daarna zingen we Psalm 62, vers 4 en vers 6. Aansluitend aan de preek willen we samen zingen uit Psalm 85, vers 3 en 4. Hey Lot, luister eens. Zo kan het niet langer. Jouw herders en mijn herders hebben nu bijna elke dag ruzie. Onze kuddes worden gewoon te groot voor dit stuk land. Zullen we onze gezinnen maar uit elkaar halen? Laten we ervoor zorgen dat het conflict tussen de herders niet op onze gezinnen overslaat. Wij zijn broeders van elkaar. Straks hebben wij ook nog ruzie. Nee, Lot, het is denk ik beter als we elk een eigen richting opgaan. We staan hier op een bergtop en jij mag kiezen. Het maakt mij echt niet uit, man. Als jij links gaat, dan ga ik rechts. En als jij rechts gaat, prima, dan ga ik links. Zeg het maar. Abram, wacht even. Wat zullen we nou krijgen? Wat doe je? Je hebt toch een belofte van God gehad dat het hele land voor jou zou worden? Dan ga je toch niet zomaar de helft weggeven aan een neefje? Neef Lot heeft al zoveel van jou geprofiteerd. Hij mocht met je mee. Hij heeft in Egypte gedeeld in jouw zegeningen. En nu geef je zomaar het land weg, omdat zijn herders ruzie maken? Zou je dat wel doen, Abram? De belofte is toch voor jou en je nageslacht? En bovendien, Lot is toch veel jonger dan jij. Zou jij niet beter de keuze kunnen maken? Abram en Lot, ze staan daar op een berg en overzien een groot deel van het landschap. Het land heeft maar een beperkt aantal waterbronnen en iedere keer hebben de herders over en weer ruzie. Het is zuur, maar de rijkdom scheidt hen van elkaar. Het luxeprobleem van een te grote kudde maakt scheiding tussen Abram en Lot. Nu kiest Abram ervoor om liever in vrede uit elkaar te gaan dan met ruzie samen te leven in het beloofde land. En daar hebben we het thema van de preek, de eerste scheiding in het beloofde land. Abram en Lot kiezen en we letten op twee keuzes. Leven in een veelbelovend land. En twee, leven uit de belofte in het beloofde land. Het eerste punt, de keuze voor een veelbelovend land. Daar staat Lot. Lieve mensen, wat een kans is dit, zeg. Als je nou toch je carrière een boost wil geven, dan is dit wel het moment. Vers 10 zegt het subtiel. En Lot sloeg de ogen op. Lot geeft zijn ogen goed te kost. Moet je eens kijken, wat een prachtig land daar voor hem ligt. En oom Abraham geeft het zomaar in zijn handen. Tja, oom Abraham kon ook eigenlijk niet meer om hem heen. Nee, Lot had goed geboerd. Het was bescheiden begonnen met een paar schapen en een geit. Maar nu kon je zijn kudde niet meer in één oogopslag overzien. Hij had slaven en slavinnen gekocht. En hij begon in zijn eigen stam al een hele heer te worden. Nu is het moment gekomen dat hij ook groot grondbezitter mag worden. En die kans laat je natuurlijk niet schieten. Lot slaat zijn ogen op. En wat ziet hij? Wat hij ziet bevalt hem wel. Moet je daar rechts eens kijken. Daar ligt de vlakte van de Jordaan. Nee, maar wat een hoop groen. Daar zullen de beesten lekker kunnen grazen. Het lijkt wel de hof van de Heere. Het lijkt wel alsof het paradijs daar ligt, zegt vers 10. Wat zul je daar goed kunnen verbouwen? Je hoeft nauwelijks met water te zeulen, want het stroomt je gewoon tegemoet. Dit is een vruchtbaar land. En had oom Abraham niet zelf gezegd, hey, dat land ligt voor je open? Lot kiest de vlakte van Sodom. Daar lijken de meeste kansen te liggen. En kansen in je leven moet je pakken. En dit is er een. En Lot kiest. Maar kijkt u even verder in vers 11, want er staat iets bij. Er staat, Lot koos voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. Lot kiest En ten diepste kiest hij voor zichzelf. Niet zomaar een beetje grond, nee, hij kiest de hele Jordaanvlakte. Maar gemeente, Lot mocht toch kiezen van Abram. Wat Lot doet is toch prima? Op het eerste gezicht lijkt dat zo. En toch gaan er twee dingen heel erg mis in de keuze van Lot. Het eerste probleem met de keuze, met zijn keuze, is dat Lot zonder reserve ingaat op het aanbod van Abram. Wij kunnen ons dat misschien moeilijk voorstellen, maar in het Midden-Oosten is deze gang van zaken ronduit schandalig. In het Midden-Oosten heeft de ouderdom altijd voorrang. Lot had als de jongste uit beleefdheid zijn beurt weg moeten geven. Hij had moeten zeggen, oom Abraham, het land is van u. Ik ben meegelift op uw succes, dus u mag als eerste kiezen. Ik wil u niet in de weg zitten. En als Abraham dan vastgehouden had, dan had hij met Abraham moeten overleggen. Dan had hij moeten zeggen, oom Abraham, u bent de oudste. U hebt ervaring. Wat is voor mij een goede keus? Maar dat doet Lot niet. Lot gaat voor het succes. Hij slaat zijn ogen op. Hij ziet het paradijs en stapt er pardoes binnen. Dat is zijn eerste misrekening. Het tweede probleem is dat Lot zomaar het beste stuk voor zichzelf kiest. Hij kiest de complete vruchtbare Jordaanvlakte voor zichzelf. Dat oom Abraham daardoor opnieuw de woestijn in moet trekken, het bergachtige landschap in, dat maakt Lot niet zoveel uit. Nee, hij heeft een mooi stuk land. Het lijkt wel de tuin van de Heer. Het kan niet anders of daar ligt een rijke zegen. Gemeente, wat maakt Lot hier een grote vergissing? De naam Lot betekent sluier. Door de sluier van het succes ziet Lot het land van Sodom aan voor het paradijs. Maar Lot ziet niet dat er een sluier voor zijn ogen hangt. Want wat hij ziet is niet het paradijs. Wat hij ziet is het verloren paradijs. Lot houdt er geen rekening mee dat de zegen op deze aarde niet meer in de grond zit. Integendeel. De aarde is vanwege onze zonde in het paradijs vervloekt. Hoe mooi een land ook lijkt, onder de oppervlakte, achter de sluier, is de vloek van de dood en de ondergang. Lot, jongen, vergis je toch niet. Je hebt niks aan een veelbelovend land zonder de zegen van de Heere. Jij verwacht het van het vruchtbare land en niet van de God die de vruchtbaarheid geeft. Lot is op zoek naar de tuin, maar niet naar de tuinman. Ziet u hoe Lot hier openbaar komt? Hij was meegegaan met Abraham en daarom deelt hij in de zegen. Maar als het erop aankomt, dan blijkt Lot een meeloper te zijn. Hij kiest voor de rijkdom. Hij kiest voor het bezit. Het jagen naar uiterlijke rijkdom is nogal eens het gevolg van innerlijke armoede. Lot rekent niet met Gods belofte. Lot wil cashen. En om dat te doen, graait hij voor het oog van Abraham het beste stuk land weg. Hij heeft zijn hoop niet gebouwd op de zegen, maar op de zegeningen. Hij denkt het mooiste stuk land te krijgen, maar hij komt pardoes terecht in Sodom. Sodom, dat is de stad waar de mensen leven als grote zondaars. Hun gedrag doet denken aan de periode van voor de zondvloed. Ze houden geen enkele rekening met God en ze doen precies wat hun hart hen ingeeft. Je zou denken, Lot zal zich daar wel niet helemaal thuis voelen. Hij zal wel een stevige afstand tot deze mensen bewaren. Maar dat doet Lot niet. Lot zet zijn tent op, vlakbij Sodom. En in het volgende hoofdstuk kun je lezen dat Lot in Sodom is gaan wonen. Hij was een vreemdeling, maar hij werd een inwoner. Calvijn schrijft, Lot dacht dat hij het paradijs binnenging, maar in werkelijkheid kwam hij in het voorportaal van de hel terecht. En als Petrus in 2 Petrus 2 vers 8 niet zei dat Lot desondanks een rechtvaardige was, dan zou je het bijna niet geloven. Wat een verkeerde beslissing heeft Lot hier gemaakt. Zijn gesluierde ogen hebben hem laten kiezen voor het verloren paradijs en tenslotte woont hij in Sodom. Lieve gemeente, hoeveel mensen zijn er vandaag niet op zoek naar het verloren paradijs? We voelen met elkaar haarfijn aan dat we iets kwijt zijn. Ieder van ons voelt van tijd tot tijd een innerlijke leegte. We zijn onze rijkdom kwijtgeraakt door tegen de Heer in te gaan. Wij hebben ervoor gekozen om zelf een veelbelovend land uit te kiezen. Maar wat valt er tegen? Toch? Mag ik een paar voorbeelden noemen? Bijvoorbeeld ons werk. Het kan een manier zijn om het verloren paradijs te veroveren. Je werkt je helemaal suf, uren per week. En waarom? Voor wie doe je het? Misschien om meer te hebben dan een ander? Of om dat ene complimentje te krijgen waar je zo naar hunkert? Pas op voor het verloren paradijs. Of je hebt misschien verkering en je verwacht van je vriend of vriendin dat het paradijs nu aanbreekt. En je vergeet dat je vriend of vriendin ook maar een mens is van na het paradijs. En je zoekt het verloren paradijs misschien in je kinderen. Wat jou niet lukte, verwacht je nu van je kinderen. Een enorme last op hun schouders. En het kost je uiteindelijk de band met je kinderen. En wat dacht je van je huis? Misschien ben je wel langzaam bezig om met eindeloze verbouwingen van je huis en je tuin een paradijs te maken. Is het een zoektocht naar het verloren paradijs? Als het af is, verlang je naar meer. Het vervult niet echt. Het probleem van Lot was dat hij geen afstand hield. Hij sloeg zijn tenten op tot in Sodom. En dat is een stap te ver. Hij dacht misschien, ik ben wel sterk genoeg, maar dat was hij niet. De enige die sterk genoeg was om Sodom te doorstaan, was de Zoon van God, Jezus. Hij wilde naar Sodom komen. In het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 11, daar staat het zo, waar onze Here gekruisigd werd. Natuurlijk stierf Jezus niet letterlijk in Sodom, maar geestelijk geldt dat hij stierf op de plek waar de zonde heerste. Hij versloeg de vijand op zijn eigen grond, opdat elk mens die zijn schuld beleidt en gelooft in de Heer Jezus, zou wonen in het beloofde land. Je huis bouwen op het terrein van de boze is gevaarlijk. Jongens en meisjes, zullen jullie daaraan denken? Je bent gedoopt. Je draagt het merk en veldteken van koning Jezus. Je hoort thuis bij God. Je mag best langs het gebied van de vijand trekken, maar je mag er niet gaan wonen. En waar zet jij je tent op? Als je vandaag moet zeggen, ik woon in Sodom, kom dan eens naar de voet van het kruis. Hier ontvangt Jezus mensen die in Sodom zijn vastgelopen. Hij schenkt hen vergeving en zet hen vrij in het beloofde land. Heb jij ooit zo'n knieval gemaakt voor het kruis? Heb jij bij het kruis gezien hoe boeien uit Sion werden losgemaakt? Jongeren, je hebt misschien verkering. Denk je wel eens na over waar je gaat wonen als je trouwt? Is dat ook een plek waar je God kunt dienen? Lot was een rechtvaardige. Zijn geloof overleefde zijn keus. Maar het kostte hem uiteindelijk wel zijn vrouw. Jij kunt kiezen onder welke invloedssfeer je gaat wonen. Maar jouw kinderen zullen indrinken waar je hen mee voert. Waar sla jij in de praktijk van je leven de tent op? Op welke plaatsen voel je je thuis? Om hetzelfde te vragen met een Engels woord, op welke sites voel je je thuis? Waar drink je een biertje? In Sodom? Pas op, het kan een paradijs lijken en toch een voorportaal van de hel zijn. Het erge was, Lot kon kiezen, maar zijn gezin niet. En daarom waarschuwt de Heer Jezus vanmorgen ook u, jou en mij. Denk aan de vrouw van Lot. Er is een andere keus. De weg van Abraham. Dat is het tweede punt. Het leven uit de belofte in het beloofde land. Abraham heeft Lot de volle ruimte gegeven. Hoe kun je dat nou toch doen, Abraham? Je hebt toch de landsbelofte gekregen? Weet u, gemeente, Abraham kwam uit Egypte. Hij is daar beschaamd weggegaan, omdat hij de farao bedrogen had met zijn vrouw. De Heere heeft hem gered en zeer gezegend met allerlei goederen. Vers 2 zegt dat Abraham zeer rijk was. Met die rijkdom is Abraham teruggetrokken naar het beloofde land. Wat was het eerste wat hij deed toen hij terugkwam? Hij zocht het altaar op tussen Bethel en Ai, zodat hij het aangezicht van de Heere kon zoeken. Ik lees niet dat Lot een altaar gebouwd heeft. Een groot verschil. Abraham, hij heeft de Heere aangeroepen. En weet u wat er gebeurt als je het aangezicht van God zoekt? Als je de naam van de Heere aanroept? Gemeente, dan kun je alles loslaten. Als je de Heere ontmoet hebt, dan weet je weer dat alle dingen, groot en klein, van Hem zijn. En als God je iets belooft, dan kun je alles delen. Omdat je weet dat de vervulling van Gods belofte nooit karig is. Natuurlijk was het voor Abraham pijnlijk om te scheiden van Lot. Maar het beeld dat wij hier van Abraham zien, is het beeld van God. Want Abraham treedt hierop als vredevorst. De herdersvorst is hier een vredesvorst. Hij doet precies wat God ook gedaan heeft. Toen een mens in het paradijs koos voor een leven buiten hem, toen heeft de Heer hem laten gaan. Omdat hij zijn schepsel zo serieus neemt, heeft hij de mens laten kiezen. Zo ook Abraham. Abraham levert liever een stuk van het beloofde land in, dan te moeten leven in het beloofde land in oorlog met zijn neef Lot. Het is veelzeggend dat de Heere direct tot Abraham spreekt, na Lots verkeerde keuze. Lot sloeg zijn ogen op en hij koos voor Sodom. En wat zegt God tegen Abraham in vers 14? Sla toch je ogen op en kijk vanaf hier naar het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. Want al het land dat je ziet, zal ik voor eeuwig aan jou en je nageslacht geven. Hoort u het? Ook Abraham mag zijn ogen opslaan. En in de belofte ontvangt hij alles. Het land is niet van Lot, ook niet van Abraham. Het is God die zijn land weggeeft. Soms is het verstandig om mensen uit elkaar te halen. Het is beter om gescheiden te zijn, hoe pijnlijk ook, dan te blijven leven in ruzie en oorlog. Als mensen uit elkaar gaan, dan vechten ze vaak ogenblikkelijk voor hun eigen rechten. Maar wie leeft uit het verbond met God, die weet dat hij alles al ontvangen heeft. De Heere Jezus zegt het zo. Zou je niet liever schade lijden? Want wat baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel? De ziel van Lot leed schade door zijn onverstandige keuze. En let erop, Abraham laat Lot niet los. Het is een pijnlijke zin en zij werden van elkaar gescheiden. Abraham mag door het land wandelen. Hij mag met eigen ogen zien hoe alles van hem zal worden. Dat is nou leven uit de belofte. Eigenlijk heb je nog niks in handen en toch is alles al van jou. Wat is dat een ontspannen leven als je mag weten dat God je alles geeft. Abraham komt bij de eiken van Mamre, een schaduwrijke plek. Geen paradijs op aarde, maar wel een plek onder Gods zegen. Hij bouwt er een altaar en roept de naam van de Heer opnieuw aan. Het is vlakbij Hebron, de stad die straks de eerste koningsstad van David zal zijn. Misschien denk je wel, Nou, zo'n altaar, daar word je ook niet rijk van. Een altaar kost je toch alleen maar wat. Oh ja, Abraham weet dat wat hij offert, dat hij dat veelvoudig terugkrijgt. Zo is de Heer. Hij geeft wat hij van ons vraagt. Kijk maar naar de Heer Jezus. Hij hing aan het kruis, Gods altaar. Bij het altaar geeft God. Daar heeft Jezus de toegang tot het beloofde land voor ons verdiend. Wie in de Heer Jezus gelooft als zijn redder, die is nu al eigenaar van het land der belofte. Dat zijn mensen die hun vertrouwen niet meer stellen op een verloren paradijs. Het kruis vertelt mij dat er geen hemel op aarde is. Integendeel. Alleen als ik mijn eigen ik, als mijn eigen ik gekruisigd word, dan is er een paradijs. Daarom kan ik alles overgeven. Daarom, zegt Paulus, heb ik alles schade en vuilnis geacht om de uitnemendheid van Jezus. Gemeente, ik heb een vraag aan u. Op wie van deze twee mannen lijkt u? Bent u zoals Lot? Dan is je vraag steeds, wat ontvang ik? Wat heb ik eraan? Herken je bij jezelf de meeloper? Of bent u zoals Abraham? Dan kun je alles weggeven, als je maar bij het altaar van God mag ontvangen. Als je dat geleerd hebt, kun je makkelijk ruimte weggeven. En weet u waar je dat kunt oefenen? In de kerk. Ja, zult u zeggen. Als je nou ergens iets van het verloren paradijs kunt zien. Ik weet het, en toch. Hier mogen we oefenen om elkaar de ruimte te geven van het beloofde land. Soms moet je dan afstand doen van jouw stukje. En de hand van de broeder of de zuster vasthouden. En jongeren, op wie lijken jullie? Op Abraham of op Lot? Weet je, je kunt beter wonen in de koele bergwind bij de eiken van Mamre dan in de zwoele sfeer van Sodom. Beter is het te leven in het beloofde land met de zegen van Gods belofte dan in een veelbelovend land waar de Heere niet kan wonen. Het is beter te ontvangen met de Heere dan te gebruiken zonder de Heere. Wees vanmorgen ernstig gewaarschuwd. De Heilige Geest wil vanmorgen je ogen openen. Buiten Jezus Christus ben je ook buiten het beloofde land. Zonder Jezus kom je om in Sodom. Het lijkt een paradijs, maar het is voorportaal naar de ondergang. De Heer Jezus heeft jou daar niet voor over. Hoor je het goed? Dit is geen donderpreek, dit is de werkelijkheid. Hij zegt vanmorgen tegen je, kijk dan nog eens naar het kruis. Kijk eens naar wat ik te geven heb. Laat alles achter je en volg mij. En hoe? Door liever met Abraham te leven uit de belofte van God, dan met Lot je tenten op te zetten midden in Sodom. Zeker als je zo leeft, moet je regelmatig stukken land inleveren. Maar zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Amen.
Thank you.
We willen samen onze God danken en voorbeden doen. De voorbeden vindt u ook op het mededelingenblad. Ik zie dat Lianne ook in de kerk is. Lianne, een hele goede reis en veel mooie ervaringen hoop ik voor je. Ik hoop dat u veilig terugkomt. We zullen ook danken dat we als gemeente een kerkelijk werker mogen tegemoet gaan zien. En ook voor onze eigen predikant bidden. Laten we danken en bidden. Heere God, u bent trouwe God. Heere, die ons lief hebt en ons elke keer weer opzoekt, ook deze morgen. Heere, we danken u voor het woord wat openging, voor wat u ons wilde leren. Hoe makkelijk is het om ons te vergissen, om keuzes te maken op basis van wat wij kunnen zien. Heere, wij staan ook vaak onze ogen op, zoals Lot deed. Hoe vaak zijn wij bezig met het zoeken van een veelbelovend land, een paradijs hier op aarde. Leer ons te beseffen dat wij het paradijs hier nooit zullen vinden, ook al geeft u ons veel goeds. Leer ons te beseffen dat we op weg zijn naar het beloofde land, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Open ons de ogen als we gevaar lopen om in de val te trappen van geldzucht, van verslaving, van egoïsme. Dank u voor uw belofte in uw woord. Heere, dank u voor het evangelie dat wij door het offer van uw Zoon, de Heer Jezus, toegang tot het land van de belofte hebben gekregen. Heere, we bidden u ook voor elkaar. We zijn als gemeente aan elkaar gegeven. We noemen u in het bijzonder Wim en Tine Vos. Heren, dank u dat u Wim hebt gespaard en hartcatheterisatie ook is geslaagd. Wilt u hem ook verder herstel geven? We bidden nu voor zuster van de Meidenboom die vanmorgen de bloemen goed krijgt. Heren, wees u met haar. Wees u ook met. We voelen ons ook verbonden met alle anderen. Ouderen en zieken die ook niet in de kerk kunnen komen, wees u met hen. Heer, we bidden u voor Lianne, Lianne Wendt. Ze gaat naar Azië voor een langere periode. Wilt u haar beschermen? Mag ze daar goede ontmoetingen hebben? Wilt u ook het vrijwilligerswerk zegenen wat ze gaat doen daar bij jeugd met een opdracht? En wilt u ook het thuisfront nabij zijn. Heer, we willen u ook als gemeente danken dat we een kerkelijk werker gaan krijgen. Heer, dat is een verlangen wat we al langere tijd hebben. En nu mogen we uitzien dat hij gaat starten later dit jaar. Het is ook mogelijk gemaakt. Heer, dat is ook een zegen van u. Mag zijn werk straks ook tot zegen zijn, doet u Richard van der Linde en zijn gezin ook zegenen. We bidden u ook voor onze eigen predikant, dominee Vogel, zijn collega die in India zijn. Heer, dank u voor de goede berichten en beelden die we hebben ontvangen. Wilt u hem verder ook zegenen in de ontmoetingen, in de colleges die hij geeft? En wilt u ook zijn daar met de kerk in India? Mogen ook daar veel mensen tot geloof komen. We bidden nu ook voor zijn vrouw en kinderen hier in Nederland. We bidden nu ook zo verder voor deze dag. Gaat u met ons mee? Wilt u ons ook vanmiddag hier weer bijeenbrengen in de kerk? Wilt u dan ook een gezegende dienst geven? Wij bidden u dit alles alleen in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is gezang 481. Alle versen. Het is een gebed om Gods liefde en vrede voor ons en voor de wereld om ons heen. Gezang 481. De preek die ik vanmorgen heb gelezen, die was van dominee Roosendaal uit Nieuwe Pekela. Laten we samen bidden om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.